Voor deze Nivels podcast zijn we te gast bij Missiconi, een dansgezelschap met ongelijkheid als grootste troef. Het ensemble bestaat uit zowel dansers met als zonder zichtbare beperking. We spreken met artistiek leider en choreograaf Joop Oonk over wat zo'n inclusieve werkwijze vraagt.
Omdat je dus vaak hier een gap hebt tussen werelden eigenlijk, heb je ook een andere taal. Dus het zit hem ook al in een taal die je spreekt of in een uitleg. Dus die uitleg is niet alleen cognitief, maar ook fysiek ervaren, zien, voelen.
Samen met collega's Noemi Bardas en Rob van der Poel kijk ik Marco Martens mee bij een repetitie. Na de podcastopname blijven we nog even plakken voor de boekpresentatie van A New Way to Grow, een tool die Missiconi ontwikkelde om de dansers te ondersteunen in hun abstract denkvermogen en het professionaliseren van het reflecteren op hun werk.
En wat is esthetiek, wat is schoonheid? En dan zeker met lichamen die niet worden gezien als mooi. Dus het gaat ook over het begrijpen en kennis van die andere dynamiek in die andere lichamen. Dus dat is ook gewoon blootstelling aan.
We praten over de kennis die in het lichaam zit en de kennis die ontwikkeld moet worden om echt inclusief te kunnen werken. En is deze kennis misschien ook wel te vertalen naar de klas? Daarover hoor je zo meteen meer. Maar laten we beginnen bij het begin.
Ja, beginnen. Waar is het begin, Joop? Waar is het begin? Dat is misschien wel Joop Oonk, ben ik, zijn wij hier. Ja. Verzameld is, we mochten hier...
Ja, ik zit in de audio-opname.
Precies, we zijn te gast bij Joop Oonk en daar komen soms mensen binnen. Met het dansgezelschap Missiconi. We hebben net de repetitie bekeken, daar gaan we ook nog even op terugkijken, wat mij betreft.
Ja.
Ja, Missiconi, de naam. Ja. Ik heb gezocht. Waar komt dit vandaan?
Ja, ja, dat staat niet overal even duidelijk. Maar ja, het betekent dus niks. Het is een verzonnen naam. Maar het is wel een koosnaampje voor mijn zusje. Altijd geweest toen ze klein was.
Ja, ja. En jouw zusje is een belangrijke... inspiratiebron van jou.
Ja, nou ja, ik zeg altijd, ik ben dit niet begonnen vanwege haar. Er zijn meerdere puzzelstukjes die bij elkaar kwamen. Maar ze is, ik denk, ja, onbewust toch wel waarom ik op een bepaald kruispunt of waardoor die puzzelstukjes wel bij elkaar zijn gekomen. Ja.
Ja. Meerdere puzzelstukjes. We zitten al een beetje in jouw biografie gelijk.
Die natuurlijk ja, misschien
niet,
wel, ja.
Niet onbelangrijk is. Ik begon met de vraag, waar begint iets? Tenminste, ja.
Ja, dat weet ik vaak zelf ook niet eens. Nee, het is een soort van... alles bij Missiconi is een cirkel, lijkt het wel.
Ja.
Ja.
Altijd onderweg.
Ja.
Niet wetend waar het...
Nee, het is altijd een onderzoek, een experiment. Een... ja, zoektocht.
Ja. Inclusief dansgezelschap, zo dansinclusief. Het woord inclusiviteit is een hele wezenlijke. Wij hebben net, ik zit hier met Noemi Bardas.
Hallo.
Collega bij Dokhuis. Bachelor Social Innovation, maar ook verbonden aan een stichting Corpo. Waar je ook ja, verkend experimenteert met het lijf. In de ruimte en de ontmoeting en het verbinding.
En met participatieve kunst.
Met participatieve kunst.
Met kunst als middel van maatschappelijke verandering.
Ja. En geïnteresseerd in dit, in jouw werk, in het thema. En ook in het gesprek wat we met elkaar voeren, waarbij we ook niet precies weten waar het naartoe gaat.
Leuk, want ik heb echt toevallig van de week dat ik jullie ben gaan volgen.
Ja?
Dat ik het zag, ik dacht, oh, dat sluit heel erg aan bij wat we doen. Of ik zag er een gelijkenis in.
Corpo bedoel je of Dokhuis?
Corpo, ja.
Ah, cool.
Ja, heel grappig. Het is super toeval. Ik denk, oh, zit jij nu naast mij?
Ja. Ja?
Dat is geen toeval, hè?
Ja, en
we hebben jullie allemaal in scène gezet, dit.
Ja, want we zitten hier met z'n vieren. Marco, die ook al net even zijn stem liet klinken. Eigenlijk de... Nou ja, waar iets begint weten we dus inderdaad niet. Maar toch, Marco die kwam terug van, of die kwam naar mij toe en die zei... Rob, heb je zin om naar Joop te gaan, naar Missiconi? En begon te vertellen. Marco, wat was jouw drive hierin?
Nou, mijn grootste... laat ik het achtergrondverhaal even achterwege. Dat is niet zo interessant voor de luisteraar. Maar René Trijsselaar, ook op de achtergrond, hier weer verbinding mee. Die zei, weet je wat jij een keer moet doen? Jij moet een keer met Joop praten. Toen ging ik dus... René vertelde al wat. En toen ging ik eens googlen wat hier allemaal gebeurde. Dacht, ja, dit is wel heel tof. Heel benieuwd hoe dat is. En ik vind het heel fijn om even zo'n repetitie te zien. Want daar gebeurt toch weer van alles wat ik dan van tevoren niet verwacht. Ik wist niet zo goed wat ik dan ging ervaren of zien of voelen. En,
ja, wat zag jij? En wat voelde jij? Wat ervaarde jij?
Nou, ik vond de om dan meteen terug te komen op de oefening waarbij we binnenvielen. Dansers moesten zich laten vallen en de ander moest opvangen. En dat ging over de controle houden over je lichaam. Of het vertrouwen dat het goed... Ja, dat vond ik een hele mooie metafoor überhaupt voor het leven. Dus ik dacht, ja, dit is tof. Ga meteen de diepte in.
Wat zag jij, Noemi? Wat ervaarde jij? Je hebt het opgeschreven, zo te zien. Want je kijkt in je schrift.
Ja, ik vind dans vooral een goede metafoor voor het leven. En ik vind het persoonlijk heel interessant door dans te onderzoeken hoe je in relatie bent met jezelf, met de ander, met de wereld. En dat vond ik ook in de oefeningen die jullie nu hebben gedaan.
Zag je daarin terug? Het bewustzijn van je lijf.
Ja, ja,
van het
precies.
Lijf van de ander. En hoe dat in die ruimte is.
Ja, en hoe je met jezelf en met de ander omgaat.
Wat hebben wij gezien, Joop?
Ja, jullie hebben een eerste repetitie gezien van het nieuwe werk dat we gaan maken, hopelijk.
Ja.
Het gaat over vallen. En het metafoor en symbolische wat in vallen zit. Dus de controle, geen controle, maar ook dat alles in het leven opeens ook anders kan zijn of afgelopen kan zijn. En we gaan in de voorstelling ook werken met wind. Dus continue wind op toneel. Wind die misschien ook wel het publiek kan beïnvloeden. En wat ik dan eigenlijk heel graag wil is een continu vallend beeld. En ik ben nu gewoon aan het kijken van... Wat ervaren de dansers bij vallen? En hoe kan ik ook vallen technisch benaderen? Wat voor manieren van vallen zijn er? Dus het is eigenlijk ook... Dit soort experimentjes doe ik ook vaak voordat ik überhaupt ook een concept helemaal uitdenk. Omdat ik dan wel al een beetje weet van... Oh ja, dit werkt en dit werkt absoluut niet. Nou ja, wat jij ook zei, is dat je weet niet zo goed altijd wat je moet verwachten of voelen of ervaren. En dat is ook bij mij altijd anders. Dus ja, de kunstwereld verwacht wel van mij dat ik iets op papier zet en een concept maak. En dat ik het allemaal best wel vastleg. Maar dat lukt niet altijd bij deze groep. Dus dan zijn dit soort momenten heel fijn om dan al informatie in te winnen. Van wat kan ik er mee... Wat kan een groep ermee?
Ja, en we zagen 8 of 7 waren het volgens mij. Of 8, ik ben het tel even kwijt. Sam en Sanne en Suus.
Ja.
En...
Sam, Sanne, Suus, ja. Anastasia, Mitchell. Barend, Mitchell.
Ja, jouw gezelschap
voor
deze voorstelling. En wat heb jij ontdekt vanmiddag?
Nu net. Dat spanning in het lichaam een ding is. Dat er bepaalde manieren van vallen beter werken dan andere. Dat is even technisch, fysiek gezien. Controle versus geen controle. Dus hoe kunnen we dat meer opwekken? En ook de angst die erin zit. En hoe ik heb wel het idee dat, want we hebben het ook even gedaan met een visualisatie. Hoe meer angst, hoe meer je... toch bij het gevoel van vallen kan komen of zo.
Mm-hmm.
Er zijn meerdere manieren van vallen. En het is dan even de vraag... waar gaan we dieper op in, zeg maar.
Mm-hmm.
En hoe ben je eigenlijk aan deze thema gekomen?
Ja, dat is een heel ook een persoonlijk verhaal. Ongeveer een jaar geleden heb ik een vriend van mij thuis gevonden. Hij had een hersenbloeding gehad. En hij is nooit meer hetzelfde geworden. En ja, hij heeft mij één keer verteld dat hij kan zich eigenlijk van het moment niet zoveel herinneren, maar hij heeft me wel verteld dat hij is gevallen.
Hmm.
Ja. Ja. Dus ik en dat was voor mij zo dat ik moest er ook iets mee doen om het te verwerken.
Mm-hmm.
Maar ik vond het ook een heel mooi metafoor, omdat het is ook iemand die gewoon, ja, echt zo'n vrije geest. Het is echt een anarchist. Hij voer altijd heel graag op zijn bootje in Amsterdam. En nu kan hij dat niet meer.
Hmm.
Dus ik was ook aan het nadenken van, ja, waar kan hij nog die vrijheid ervaren? En dat zit hem eigenlijk ook in het moment van vallen, dat tussenmoment. En dat is ook gebeurd. En ja, dus zodoende kwamen meerdere dingen bij elkaar.
Ja, zo zijn er allemaal puzzelstukjes.
Ja,
die
puzzelstukjes.
Jouw werk
ja.
Altijd maar weer opnieuw vormen ook.
Ja.
En misschien ook hoe weinig controle je heeft in je leven.
Zeker, ja. Ja.
Inclusiviteit, inclusief. Ik heb zitten kijken. En ik voelde me verbonden ook met wat er gebeurde. In de ruimte. En ik zag een aantal momenten die wat mij betreft eruit sprongen. Je wees me gelijk al op iemand die achter de gordijnen zat.
Ja.
En bleef zitten.
Ja.
En die was daar en was verbonden ook met wat er in de zaal gebeurde. Want af en toe hoorde je wat en werd er ook gereageerd. Je hebt ook één keer, of misschien wel twee keer, maar in ieder geval één keer heb je ook gevraagd. Of
ja.
Hij of zij, dat weet ik niet, maar nog mede wilde doen.
Ja.
Het zit hem in die momenten ook. Of ja, waar hebben we het over als we het over inclusiviteit hebben?
Ja, dat vind ik ook lastig, want het is een heel breed begrip, hè. Maar ik denk dat het voornamelijk zit in hoe je met elkaar omgaat en dat er de ruimte wordt gegeven. Wanneer nodig. En tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook wel een groep en we moeten ook wel iets samen realiseren. Dus er zit ook wel een bepaalde professionalisering in.
Mm-hmm.
Dat je wel ook liever iemand uit zo'n moment wil trekken en juist wel wil meekrijgen. Ik denk voornamelijk waar het om in zit en dat ik eigenlijk het materiaal ook altijd vanuit verschillende invalshoeken benader. Dus jullie hebben dan de fysieke oefeningen gezien. Dan gaat het ook heel erg over wat ervaar je fysiek. Maar het gaat ook over die verbeelding. Het gaat over bij sommigen over wat is vallen voor jou. Dus voor kleine Suus had een verhaal over ze viel flauw van verliefdheid.
Mm-hmm.
En dus bij haar is vallen echt een soort van verlichting of zoiets, kan ik me voorstellen. En bij de ander zit het veel meer in die spanning, in een, zo'n klimparcours of zo. Dus dat is voor mij dan ook inclusiviteit, dat we dat thema vanuit verschillende invalshoeken benaderen en dan een universeel iets in vinden.
Ja, wat ik dan, als je dit zo vertelt, dan hoor ik dat de eigen ervaring helemaal wordt erkend en wordt ontvangen van ieder. Dat er ook een soort meerstemmigheid steeds wordt opgehaald.
Ja.
En ook dat is helemaal, dat klinkt voor een ieder. Daar wordt naar geluisterd. Hè. Het luisteren is niet alleen aan de binnenkant wat er in jou gebeurt. Dat wordt roep je op, maar ook het luisteren naar wat er in de ruimte gebeurt en wat er gezegd wordt. Ik heb wel eens eerder met anderen gesproken en die zeiden inclusief werken is echt een werkwoord. Het is elke keer weer opnieuw.
Oh, dat vind ik wel mooi, ja.
Dus het is niet een vorm, het is een manier, het is een houding.
Ja, ik vind het ook zelfs wel een soort van lifestyle of zo, bijna.
Ja.
Ja.
Zag je een hele mooie quote aan de muur hangen ook. Inclusive dance is not dancing with empathy, but dancing with experience.
Ja, deze heb ik ook een beetje vervormd van Het komt uit ons project met de designers, want zij hadden een interview met Studio Boei. Maar ik heb hem in dans gevormd en ik had hem zo inderdaad opgeschreven. En die empathy heb ik onderstreept en experience heb ik onderstreept, omdat heel vaak als mensen mijn werk horen, het eerste wat ze zeggen is: oh, wat mooi en wat fijn en jullie zijn zo lief naar elkaar. En er zit zoveel soort van zachtheid en soft skills in. Maar dat is het niet. Het is, als je geen ervaring hebt in dit werk, kun je dit werk gewoon niet doen, naar mijn idee. Als je geen ervaring hebt in continu worden blootgesteld aan allemaal verschillende soorten mensen, dan weet je ook niet zo heel snel wat je ermee moet doen. Of hoe je de verdieping in kan gaan. Dus vandaar. Het herinnert mij elke keer weer aan dat het echt, dat de kennis moet blijven ontwikkeld worden.
Ja.
Mm-hmm. Kennis blijven ontwikkeld worden.
Juist.
Aan, aan je eigen lijf onttrokken.
Ja.
Toch? Het is een andere.
Ja.
Andere kennis als waar we misschien wel in het onderwijs, op scholen mee werken.
Ja.
Het is ervaring, experience.
Ja, en daar kun jij ook wel meer over vertellen, dat er ook zoveel kennis in het lichaam gewoon zit.
Ja, zeker. Ik wil eigenlijk vragen, hoe werkt het om met mensen met zo verschillende behoeften en te werken? Dat er dansers zijn met een klassieke training, maar ook dansers die geen training hebben en ook dansers die heel verschillende leerbehoeften hebben. En hoe werkt dat samen?
Ja. Het werkt samen doordat iedereen er samen wat van wil maken. Dus een bepaalde openheid zit er ook in, maar het werkt ook omdat we onze werkwijze er helemaal op hebben afgestemd.
Mm-hmm.
Mede omdat je dus vaak hier een gap hebt tussen werelden eigenlijk. De authentieke danswereld en de meer niet-danswereld.
Mm-hmm.
Heb je ook een andere taal. Dus het zit hem ook al in een taal die je spreekt of in een uitleg. Dus die uitleg is niet alleen cognitief, maar ook fysiek ervaren, zien, voelen. En iedereen heeft daar inderdaad iets anders in nodig. En dat houdt ook in dat sommigen net een beetje meer moeten schikken naar de ander de ene dag en de andere dag de ander weer een beetje meer. Dus dat is dat balanceren, dat zoeken naar elkaar ook.
Om een common ground te vinden.
Ja.
Of samen te bouwen.
Ja.
Interessant vind ik ook de spanning die je net volgens mij ook al benoemde, want je bouwt aan een voorstelling en je geeft, je probeert in het moment, in het hier en nu, ruimte te maken voor wat zich aandient.
Ja.
Ik lees hier bijvoorbeeld, en volgens mij hoor ik je dat net ook zeggen, dat het niet a priori om techniek of om schoonheid gaat. En tegelijkertijd wil je een voorstelling maken die raakt.
Ja, nou,
dus dan vallen dat soort dingen misschien weg?
Nou, nee. Nee, ik denk, kijk, we zijn nog altijd bezig met een als je het ook een beetje, we zijn nog steeds bezig met een artistiek product. Dus daar zit daar moet altijd een bepaalde schoonheid, esthetiek in zitten. Of we nou willen of niet. Althans, voor mij vind ik dat ook belangrijk. Want er kijken mensen ook naar.
Ja.
In zo'n beginperiode van zo'n repetitie is het heel belangrijk dat we dat openlaten. Dan kan het zijn, dan kan het ervaren worden, dan kan het gebeuren. Maar naarmate er meer materiaal is, ga je zetten, ga je dingen kiezen.
Ja.
En meer repeteren en repetitief repeteren. En dan ga je ook op de details letten. Maar dat geef ik ook altijd aan de dansers. Oké, we gaan nu naar de volgende fase. En hier is het echt belangrijk dat we het proberen uit te voeren op een manier dat het altijd hetzelfde is. En daarin denk ik dat het ons wel onderscheidt van andere gezelschappen, is dat de uniekheid is bijzonder, maar ik vind wel, we zijn hier nog steeds met het vak dans bezig. En daarin is het ook belangrijk dat je kijkt naar bepaalde skills die daarbij horen en vaardigheden. En dat je dat kan trainen. En dat je ook die professionaliseringsslag kan nemen en maken. Mm-hmm. En persoonlijk vind ik dat die professionaliseringsslag hem zit in dat je dus ook je vocabulaire uitbreidt. Mm-hmm. Ik maak geen werk zoals Jeroen Bijl, zeg maar. Ik weet niet of jullie hem kennen.
Jeroen Bijl?
Nee, Jeroen Bijl. Hij heeft ooit een disability theater voorstelling gemaakt.
Oké.
Ja, dus je hebt binnen de disability arts heb je soms een beetje zo van, oh ja, je mag wel aan het lichaam zitten of niet aan het lichaam zitten, want het lichaam is uniek en authentiek en puur. Dus daar mag je dan niet aankomen, maar daar ben ik het niet mee eens.
Ik wil zo meteen nog inderdaad kijken naar het onderscheid, of wat jouw werk onderscheidt van misschien wel andere makers in de dans, theater, performance wereld. Ik werd inderdaad, de cultuur waarin je werkt, hè, mijn oog viel net op iets wat langs de muur stond. Ja, zijn het de regels? Dat zijn een soort richtlijnen. Het stond niet bij wat het precies was, behalve dat er een logo van Miss Iconie bij staat. Ja. Maar ik dacht, dit kan zo in een school hangen.
Ja, het is een soort van werk.
Hou van jezelf en de gemeenschap. Iedereen draagt bij. Het licht zit er een beetje verkeerd op, zie ik. Het vieren van alle lichamen, fysieke vaardigheden die... Nou, het licht valt er net een beetje. Wij eren alle genderidentiteit. Wij gebruiken ondersteunende inclusieve taal. We zijn een veilige en ondersteunende ruimte. Wij moedigen zelfidentiteit en ontwikkeling aan. Het zijn er wel een hoop ook.
Ja, het zijn er heel veel. Ja.
Dan kan het ook weer zo'n lijstje worden.
Ja. Nou, het is meer een
je
soort van...
Je kijkt er een beetje bij van, ben je er gelukkig mee? Of?
Jawel, nee, ik vind het heel belangrijk. Ik heb ze gewoon puur opgehangen, omdat hier gewoon ook veel mensen in en uitlopen.
Ja, ja.
En ik vind het gewoon belangrijk dat als je op een plek werkt, dat je met z'n allen hetzelfde doel nastreeft.
Ja.
En het is een soort van, dat je het dagelijks ziet, dat je het gewoon weer opnieuw onder je ogen krijgt. En dat je dan, ja, er weer wat mee doet, hopelijk.
Ja, toch een beetje die puzzelstukjes. Want je bent ergens gegrepen door de manier van werken. Je noemt het zelfs een methode. Ik lees hier dat je in 2012, 2013, dat daar iets wezenlijks gebeurd is. Waardoor je echt een richting in bent gegaan. Kun je daar iets over vertellen?
Ik heb mijn master in Engeland gedaan. In danswetenschappen en choreografie. En toen kwam ik eigenlijk in aanraking met Stopgap Dance Company. Zij zaten daar op de universiteit met lessen. En lessen in Londen waren heel duur. Dus ik zat net ergens onder Londen. Dus dat kon ik niet betalen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik die gratis les doen op de universiteit. Mm-hmm. Ja, en ik had wel iets gelezen van inclusive dance practice. Ik dacht, ja... Geen idee wat het is, ik ga wel gewoon. En ik kwam daar binnen en ik zag gewoon een groep mensen. Het was zo divers. Het was van iemand in een elektrische rolstoel naar iemand die krukken gebruikte. Naar iemand die, ik weet niet eens hoe het heet. Maar als je in het ziekenhuis bent met zo'n trolley wat je naast je hebt met je infuus eraan. Mensen met verstandelijke beperking. Dus het was echt een soort van... Ja.
Feest.
Ja,
Fiesta.
Ja.
De la Vita.
Ja, we deden ook nog iets met ballonnen, geloof ik. Ja. En toen kwam ik eigenlijk uit die les en ik dacht, ja, dit is eigenlijk al heel erg hoe ik werk. En dit is heel erg wat bij mij ook aansloot. Dat ik dacht, oh, hier kan ik wat mee. Dit voelt goed. En toen heb ik gevraagd of ik daar een stage kon doen. Dan hadden ze eerst geen plek. En toen kreeg ik 2 weken later een mailtje. Hoi, heb jij een vriend of iemand met wie jij moet zijn? Ik zei nee. En toen mocht ik een soort van auditiedag doen. En dat was een hele, ook wel weer grappige dag. Want toen mocht ik met Chris, dat was een van hun company dansers. Hebben we als apen door de studio heen iets gedaan. En dat Lucy, zij is nu artistiek directeur. ze doet het volgens mij nu wel in duo met iemand anders, maar dat zij nog ook af en toe weer teruggaat naar dat moment. Zo, dat je dat gedaan hebt, is echt heel bizar. Ja, dat was mijn eerste aanraak met Stopcap. En toen ben ik daar eigenlijk een beetje blijven hangen. En we nog steeds contact over als ik vragen heb of dingen. Of...
Beetje een tijdje mee opgetrokken, toch?
Ja, ja, daar heb ik ook echt gewerkt. Ja. Als artistiek assistent, choreograaf. En... ja. Ja, dat.
In Rotterdam? Zat je al langer in Rotterdam? Of ben je...
Ja, ik had mijn academie hier gedaan. En hier had ik mijn netwerk. Dus ik dacht, ja, dit is waar... En toen was het ook nog zo dat je in Rotterdam wel iets, weet je wel, iets kon huren, een plekje kon vinden ergens. En ik woon in Amsterdam en daar kon dat niet.
Ah oh, ja, dat was, want we zitten in Lombardije. Dat kreeg ik net van Marco te horen. Ik ben nog niet zo lang Rotterdammer.
Oh.
En hij wees me nog op een interessant poppodium hier vlakbij.
Ja, Baruch zit hier.
Ja, die komen binnenkort hier ook bij ons in het pand.
Oh, nice.
Want ze gaan verbouwen.
Ja, ja. En jij zit hier al lang?
Vanaf eind 2018,
19. Oh ja, oké. Okay. Ja. Echt een vrije ruimte, waar je ook niet met anderen eigenlijk zoveel te maken hebt.
Nee, er zit hier nog één partij bij of naast. Maar nee, het is vrij leegstaand. Al best wat lang.
Ja.
Ja.
Hey, nou zijn wij ook deels verbonden aan Nivos. Ik weet niet of je daar ook nog toevallig een beetje naar keek.
Ja.
Pedagogisch werk, instituut en onderwijs, vooral gericht op onderwijs. Maar ja, onderwijs is een begrip wat we ook wat breder natuurlijk aan het trekken zijn. Want hier zou je ook, dit kan je ook onderwijs noemen. En misschien, dit gesprek is misschien ook wel onderwijs. Dus, die is dat, heb je daar, als dat begrip, leeft dat in jou, de pedagogische vragen? Pedagogische ruimte? Of staat dat ver van je af? Moet ik dan meer gaan vertellen om, zeg maar, verbinding
nee, met jou? Nee. Ik ben meer, ik denk dat ik niet zo in de begrippen zit als in meer, ja, dat ik bedoel schoolbegrippen.
Ja.
Het zegt me zeker wel wat.
Ja.
En wij hebben het er natuurlijk ook wel over gehad, een beetje.
Ja.
Ik ben er wel heel erg mee bezig, want het is... Het is ook elke keer weer een manier vinden om mensen erbij te betrekken.
In scholen, in klassen.
Ja, ja, en, nee, en nou ja, bijvoorbeeld Barend is nu nieuw.
Ja.
Heeft een visuele beperking en een gehoorbeperking. En dat is weer heel anders werken.
Ja.
Dus daarin kan hij ons weer, ja, weet je wel, meenemen in zijn kennis. En andersom. Dus.
Ja. Zo'n begrip wat ik dan ook invoer, en wat jij waarschijnlijk wel kent, het werken in een tussenruimte, in een derde ruimte. Wat denk ik ook hier, als je er op een bepaalde manier naar kijkt, eigenlijk plaatsvindt.
Ja.
In een ontmoeting waar nou ja, daar hebben wat mensen ook allerlei woorden aangegeven. Maar waarin je ook eigenlijk creatief, een soort potential space krijgt van nou ja, iets wat geboren wil worden.
Mm-hmm.
Is dat een begrip of is dat een wereld waar je ook wel eens in woorden gebruik van maakt? Ik gebruik ze namelijk nu. Hè. Ik leg dit tegen jouw praktijk aan.
Ja, ik gebruik het woord tussenruimte wel. Ja, ik denk dat mensen heel erg de tussenruimte voelen wanneer het werk ook op toneel staat. En ik zet mijn publiek ook vaak in de tussenruimte als een soort van bemiddelaar. Tussen het werk en de dansers.
Mm-hmm.
En het zit ook in een tussenruimte tussen de thematiek en de disability thematiek. Dus er zitten heel veel tussenruimtes. Ja.
En dat sterk je ook, zo'n begrip, of tenminste de wereld die daarachter zit, dat je... En misschien vraag ik het ook wel even aan Noemi, hè?
Ja.
Die daar ook... ja, via dialogische in ruimtes stapt met anderen, uitnodigt. En daar gebeurt iets heel wezenlijks. Denk ik, hè?
Ja.
Dat weet ik ook vanuit ervaring. Maar hoe kijk jij daarnaar?
Ik hou heel veel van improvisatie. op verschillende vlakken. Dus met dans of met theater of met werkprocessen. Daar zit misschien deze ruimte van potential. Waar je samen kan iets nieuws kan ontwikkelen. Of je weet niet wat er naar uitkomt. Maar je heeft een gevoel om samen iets te bouwen.
Hey, wat ik mooi vond om te zien gebeuren net. En dus misschien, ik heb niet heel veel dansrepetities bijgewoond. Maar ik heb meer gezien dan dansers. Ik heb van iedereen een persoonlijke kant te zien gekregen. Is dat typisch iets wat jullie ook in de voorstelling terug laten komen? Of is dat puur nu het repetitietraject?
Ik denk beide. Sowieso hebben wij gewoon hele eigenzinnige mensen. En dat kun je er niet van afnemen. Ook al wil je een soort van homogeen iets creëren. Dus het zal er altijd wel in zitten, ja.
Volgens mij maak je daar ook de kracht van in het maken van het stuk. Want het is niet dat je zegt van dit is een choreografie, ga maar oefenen en dat wordt het.
Uiteindelijk wel. Want je moet het wel kunnen herproduceren, zeg maar. Mm-hmm. En ook, we zitten natuurlijk ook wel in een sector dat je een keertje ziek bent. Of wie neemt dan jouw rol over? Dus daar hebben we ook mee te maken natuurlijk. Maar er zit altijd wel een hele eigen eigenheid in. Zo'n voorbeeld bijvoorbeeld. Ik kan niet voor een kleine Suus een hele dansfrase al thuis verzinnen en bedenken. En die zij dan gaat uitvoeren. Ja, dan krijg je gewoon ook misschien iets wat totaal niet op haar lichaam werkt. Mm-hmm. Dus ja.
Wat we net hebben zien gebeuren is, voordat wij in gesprek gingen, heb jij ze aan het werk gezet met de opdracht.
Ja.
Ze hebben verhalen gemaakt rondom het gevoel van vallen. Verteld wat er gebeurt. Eigenlijk de vragen die jij stelde maakten dat heel zintuigelijk werd en heel beeldend. En daar moeten ze nu een solo bij maken.
Ja.
Zijn dit dan de stukken die waar jij op voortborduurt? De input die zij geven?
Ja, jawel. Soms zit er niks tussen. Hè? En soms zit er gewoon één beweging tussen waar denk je, die is heel sterk. Daar, ja. Of die kan die persoon op zo'n manier doen dat je denkt, nice. En ik ben ook soms benieuwd hoe je dus zo'n verhalend verhaal abstract kan maken. Dus daar zijn we ook heel erg mee bezig. Als een soort van leercurve van dans in het algemeen is heel abstract. En dat is ook denk ik waarom veel mensen er niet zo heel veel mee kunnen. Want als ik hoor vaak mensen zeggen, ik weet dan niet zo goed waar ik dan naar kijk. Het is ook logisch, want je ziet gewoon een lichaam bewegen en je maakt er zelf een verhaal bij.
Ja.
Dus het gaat ook over hoe zetten ze dat dan om naar een abstract iets. Wat betekent wat voor hun? Als je het hebt over die verliefdheid. Ja, misschien wil ze dat op zo'n manier uit dat ik dat totaal niet erin herken. Daar ben ik ook benieuwd naar.
Mm-hmm. Ja, toen ik binnenkwam, toen sprak ik je even aan en toen vond ik het gelijk al heel opvallend dat je een voorstelling maakte over vallen en val. Toen dacht ik ook al, omdat ik gisteren je werk doornam, dacht van volgens mij kent ze het werk van Boukje Zwijgman ook wel. Mm-hmm. Die zelfs letterlijk ook een voorstelling val heeft gemaakt.
Ja, dat wist ik niet eens erg.
Maar het Utrechtse theatermaakster. Maar die eigenlijk heel veel principes, ik heb het ook een beetje gezien, ook hoe ze optrekt met haar gezelschap, werkt aan voorstellingen. Herken je dat? Of wat is het
Zeker.
Onderscheid misschien wel? Want zij zit weer iets meer naar de theaterhoek. Of?
Nou ja, volgens mij gaat ze nu zelfs meer richting autonoom beeldende kunst de laatste paar jaren. Of jaar. Maar, ik durf het ook bijna niet te zeggen, want ik wil niet afdoen aan wat ze doet.
Ja.
Want ik kijk heel erg tegen haar op. Ik vind haar werk echt geweldig. Mm-hmm. Ik kan me ook herinneren dat toen ik net uit Engeland terugkwam, was het eerste werk wat ik in Nederland zag, was van haar. Mm-hmm. En toen dacht ik, wow.
Wat zie je dan? Wat raar, ja, wat...
Ja, wow. Ik denk wat in haar werk zit, is dat sensorische. En het, de verbeelding... ik weet dat ik... Volgens mij heette dat stuk Blaas. Mm-hmm. Het waren een soort van witte dingen die tot leven kwamen. En daar zat je dan in uiteindelijk. En dan zat je dus in een opgeblazen ding aan de binnenkant. En toen was een soort van onweer binnen en... Een curve, nou ja, dat is ook een soort van ding waar je doorheen loopt met geuren. En dan voel je, ervaar je ook iets met donkerte. En ja. Dus dat vind ik gewoon heel erg fijn. En dat er een... Kijk, je kan er gewoon doorheen lopen en denken... Oh ja, dit gaat over dat je het moet voelen en ervaren. Maar er zit zoveel meer in dan dat.
Dat sensorisch, hè? Dat blijf ik even bij hangen. Ik zou ook het sensitieve kunnen zeggen. Het heeft veel met elkaar te maken, denk ik. Wij vanuit Nivo zijn met die pedagogiek bezig. Hebben het over pedagogische sensitiviteit. Mm-hmm. Het is niet een wetenschap van... Nou, we trekken een boek uit de kast en dit werkt. Je hebt iets te ontwikkelen wat met die sensitiviteit te maken hebt. En dat sensorische, dat in de wereld zijn... Zelf, met anderen. Ja, daar zie ik een verbinding naar het, misschien wel naar het handelen van de leraar in die klasse. En zoals jij hier ook optrekt en met elkaar. En dat je daar ook die mensen, of de jongeren en de mensen die jezelf, die nu aanwezig zijn, dat die als het ware daar ook in gevormd worden. In die sensitiviteit. Hoe wezenlijk dat is.
Zit naar de maakproces ook een leerproces in? Jij vertelde ook dat er skills nodig zijn. Dat je dat wil ontwikkelen met de dansers. Kan je misschien meer over deze leertraject zeggen?
Ja, dus, als ik dat dan aanhaak aan de sensitiviteit. Kijk, binnen dans moet je bijvoorbeeld heel veel samenwerken. En dat samenwerken zit er niet alleen in dat je van elkaar moet weten waar je bent in de ruimte. Dus waar je bent in de maatschappij. Maar waar je ook elkaar het beste kan vasthouden of aanraken. En hoe je dat doet. En we werken ook veel met publiek, wat we soms aanraken. Dus hoe doe je dat dan? Dat zijn bijvoorbeeld skills. En dat zag je ook nu wel in deze repetitie. Dat het vertrouwen bijvoorbeeld in het vallen zit.
Ja.
Het zijn niet alleen skills. Want het heeft ook echt wel met het persoon. Hè, de persoonsvorming.
Er zitten
verschillende lagen
in. Ja, het zijn technische skills. En het zijn soft skills. Binnen dans noem je dat soms soft skills. Ja. Het zit echt op heel veel lagen. En soms moet je het meer echt fysiek, lichamelijk, technisch uitleggen. En soms meer op die sensitieve skills. Maar ik denk wel dat... dat is ook bijna logisch. Iedereen die hier danst, neemt dat mee naar hun persoonlijke privéleven. En ik weet ook nog wel dat toen we met Tides bezig waren, dus de voorstelling over schoonheid van water, en wat je, hebben we heel veel gewerkt met het rocking, de rocken. Dus het heen en weer gaan van achter naar voor als een soort van kalmerende beweging. En het ademhalen en het dobberen in het water. En ik weet ook van een aantal dat ze dat echt hebben meegenomen in een soort van... Oh ja, als ik gestrest voel, dan ga ik dat doen. Of als ik me zus of zo, dan neem ik dat mee, of die ademhaling. Dus er zijn gewoon ook heel veel dingen die mensen meenemen in hun leven.
Als ik je daar ook naar jouzelf iets in naar vraag... Want ik heb het idee dat je... dat ken ik... Ook vanuit mezelf, dat je bepaalde ontwikkelingen zelf doormaakt. Doordat je in aanraking bent gekomen met de skills die je ook zelf daarin ontwikkeld hebt. Hoe neem jij dat mee naar je... Hè? Kun je daar iets over zeggen? Hoe is jouw leven, bij wijze van spreken, verschoven? Of de werkelijkheid misschien wel?
Ja, de werk... Ja,
Want het heeft volgens mij heel veel met je gedaan, nog steeds.
Ja, ik denk, kijk, ik leef Missikoni gewoon. Dus alles wat ik hier doe, neem ik mee naar huis en andersom.
Ja.
Ja, en daardoor zet het me gewoon heel veel aan het denken. En de dingen die ik leer in het leven, ja, die neem ik dan ook weer mee. En ik denk dat ik heel veel heb moeten leren om te komen waar ik nu ben. Dat is wel een ding wat veel mensen denk ik niet weten. Is dat ik ben echt vanuit scratch begonnen. Ik had bijna geen netwerk in de kunstsector. Ik had eigenlijk ook geen geld om dit te doen. Ik heb heel veel uit zijn eigen portemonnee betaald. En ik wist ook niet hoe je een stichting moest runnen of whatever. Dus al die dingen die je op de weg tegenkomt, ja, die leer je en die neem je ook weer mee. En al die dingen zijn ook uiteindelijk in werk gestopt. Dus we hadden ook ooit een werk wat ging over machtsverhoudingen en machtsstructuren. Nou, dat kwam ook echt voort uit het feit dat ik het gewoon heel lastig vond om een bepaald soort positie binnen het gezelschap in te nemen. Als artistiek directeur, die ik niet altijd fair vond ten opzichte van de anderen, maar wel moest. Dus het is ook een soort van... Ja. Ik beweeg nu heel veel met mijn handen. Om het soort van uit te leggen. Ja, iets wat je leert en wat je in je werk stopt. Ja.
En het werk, of tenminste dat wat hier gebeurt, ik zou het misschien nog wel treffender om dat te zeggen. Het is niet alleen die voorstelling. Dat wat hier gebeurt, wordt ook gezien en gewaardeerd inmiddels. Zag ik via een aantal prijzen, nominaties, maar ook er zijn wat geldprijzen.
Ja.
Toch?
Inmiddels wel.
Je zit echt in de picture, zeg maar.
Ja, en daar ben ik ook echt heel blij om. Want toen ik begon, toen had niemand ooit gehoord van inclusie of... En nog steeds zijn er programmeurs die ons niet willen programmeren omdat het geen kwalitatief virtuoos werk is. Nou, dat kan je ook allemaal beargumenteren. Dus we zitten ook nog steeds in een systeem te vroeten wat niet is aangescherpt op zo'n manier van werken. Maar inmiddels, gelukkig, zijn er toch een aantal fondsen die hun beleid hebben aangepast, waardoor we geld kunnen krijgen. Waar mensen ook de soort van continuïteit van Missikoni zien en dat dan erkennen. Dus daar ben ik wel enorm trots op.
En je presenteert je ook breder volgens mij. Niet alleen als dans, maar het begrip inclusiviteit binnen organisaties. Wil je op een of andere manier ook, kun je ook iets in laten ervaren?
Ja, dat doen we wel. En dat is eigenlijk ook gewoon een... Ja, daar kunnen we niet altijd voor kiezen, nee. Helaas. Maar dat is ook gewoon omdat je er zoveel mee bezig bent.
Ja.
Dus ja. Dan vragen mensen ook al snel om advies of zo.
Wat is de grootste kans die jij ziet bij... Want ik herken dat beeld dat nog niet alle beleid en alle organisaties zijn aangescherpt. Wat is het laaghangend fruit op dat gebied? Wat zou... Iemand die daar nog een stap in te maken zou kunnen hebben. Wat zou die direct kunnen toepassen om inclusiever te werk te gaan?
Zo, dat vind ik een hele lastige vraag. Want dat is echt, kijk, heel veel, als ik het even vanuit de dans- en theaterkant bekijk, heb je altijd te maken met een artistieke signatuur.
Mm-hmm.
En of dat ook binnen een artistieke signatuur past. En ik vind het ook helemaal oké als je zegt, dat past niet binnen mijn artistieke signatuur. Maar dan heb je wel, als je dat kan zeggen, heel goed onderbouwd. Dan heb je er dus wel over nagedacht en dan ben je er wel bewust mee bezig. En het laaghangend fruit, denk ik, hoop ik, dat we meer gesprekken kunnen hebben over de inhoud, over het artistieke werk. En niet zozeer over de mensen waarmee we werken op de vloer en de uniekheid ervan. Zodat we het artistiek kunnen benaderen.
Mm-hmm. En dan, toen je net zei van het moet een artistieke virtuositeit hebben, waar het dan niet aan voldoet of zo. Hè. Het is een heel moeilijk criterium om objectief te maken.
Ja. Ja.
Zit die daar? Zit daar het lastige deel van dit verhaal?
Ja, denk het wel. Kijk, en ook we binnen de kunst kijken we natuurlijk naar esthetiek. En dat is al zo oud. Ik dus nog ouder dan de Grieken, geloof ik. En wat is esthetiek? Wat is schoonheid? En dan zeker met lichamen die niet worden gezien als mooi. Omdat het niet binnen de norm valt. Dus je hebt al zoveel dingen als mensen er naar kijken. Dat je dan al gelijk denkt, oh nee, dat is niet virtuoos, is niet professioneel. Maar die lichamen hebben een andere dynamiek.
Ja.
Dus het gaat ook over het begrijpen en kennis van die andere dynamiek in die andere lichamen. Dus dat is ook gewoon blootstelling aan.
Ja, dus die norm probeer je te verruimen met je werk.
Ja, en ook de norm over wat dans is.
Ja,
ja, wat ik belangrijk en heel mooi aan jullie werk vind, is dat het heel veel beweging brengt in jezelf, in de dansers, ook in de danssector. En volgens mij heeft dans dan een andere doel. Niet alleen maar esthetisch, maar ook politiek of die met zelfontwikkeling heeft te doen. Hoe zie je dat? Wat voor doel of waarde zie je aan dans?
Ja, ja, het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Voor mij is het doel van dans om kunst te maken. Maar ik snap heel goed dat andere mensen het doel van dans als een politiek statement zien. Of activisme of persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. En dan gebruik je dans als middel.
Maar dat vindt hier toch ook plaats?
Tuurlijk, ja. Maar dat is je kan het niet van elkaar lostrekken.
Nee.
Maar,
dus het is meer in het bewustzijn dat je, als je dat in het bewustzijn krijgt, dan wordt het rijker.
Ja, de denk
dans.
Ja.
Zoals Naomi in het begin al zei, de dans is voor mij het leven.
Zeker.
Of zoiets.
Nee, voor mij is hoe ik dans gebruik, is wel als middel van maatschappelijke verandering, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ja, er kan het ook de andere kant op zijn, dat dat het doel wel kunst is, maar hoe je dan kunst maakt, kan ook de maatschappij veranderen.
Zeker. Hmm. Ja. Ja, maar dat is ook inderdaad, het verrijkt elkaar, het gaat hand in hand. Maar ik vind niet dat ik daarin moet kiezen. En ik zeg dit heel expliciet, omdat fondsen en zo dat wel vaak willen.
Hmm. Ja, is dat dan ook het onderscheid wat jij al onderscheidt van iets zoals Theater Babel, zeg maar? In Rotterdam.
Wat mij onderscheidt van Theater Babel? Nou ja, volgens mij is het dan eerst dat Theater Babel theater maakt. Toch?
Ja, ja, nou, goed. Ja. Ja, 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 maar het zijn ook voorstellingen waar ook niet in... Daar zit ook heel veel beweging en
ja.
In.
Ja,
dan misschien is dat...
gewoon artistieke signatuur. Mijn werk gaat gewoon echt over andere dingen, denk ik.
Thema's.
Andere thema's. Ik weet denk ik niet genoeg van Babel, maar ik weet wel dat wij hier in de studio echt ook wel heel veel bezig zijn met dansvaardigheden. Dus als je...
Dan is dat al een heel belangrijk onderscheid, denk ik.
Ja, ik denk dat hem, want en daarom weet ik niet genoeg van hun, maar... Ja.
En hoe kom je aan deze thema's? Komen ze vanuit jouw ervaring of ook van de ervaringen van de dansers? Of?
Beide. Kijk, dat de overvallen komt vanuit eerst ben ik dat die dat dan voelt en ervaart en dan iets mee doet. Dan gaat het weer terug naar de dansers en dan komt het weer bij mij, een soort van dialoog. Mm-hmm. Maar we zijn ook bezig met een klein werk wat gaat over... geïnspireerd op Mitchell, die heel erg houdt van Marvel superhelden. Mm-hmm. Dat wordt een klein duet over superhelden die soort van afscheid nemen van hun cape of masker. wat blijft er dan over? En dat hebben we dan gisteren gerepeteerd, wat ik ook wel weer hilarisch vond. Want ik had een hele grote motorhelm gekocht in de kringloop. En ik dacht, oh, Mitchell gaat het helemaal geweldig vinden. Hij gaat het opzetten. Maar hij wou het niet eens op. Ja. Toen dacht ik, oh, daar gaat mijn... Maar toen hebben we het weer anders ingekleed. En toen, ja. Dus soms dan is het ook echt wel dat ik iets zie en denk, oh, dat is interessant, daar moeten we wat mee. Mm. Ja. Of daar gaat iemand van aan.
Ja.
En dan...
Nou zijn we ook op een dag volgens mij dat er een boek gepresenteerd wordt. A New Way to Grow.
Ja.
Er was een Way to Grow, maar er is weer een nieuwe Way to Grow.
Ja, zeker.
Wat is het nieuwe?
Nou, het nieuwe is dat we een New Way to Grow hebben samen ontwikkeld met ST Duo, een designers duo uit Rotterdam. Ja. En we zijn al inmiddels 3 jaar bezig met een soort van interventie in hoe design... Ja, een interventie kan hebben binnen de danspraktijk. Ja. En ons eerste vooronderzoek ging heel erg over hoe kunnen we hetgene wat er in de studio bij Missiconi gebeurt, onze werkwijze visueel maken. Hoe maken de dansers dat visueel en abstract? Dus hoe maak je bijvoorbeeld bewegende benen, dat is een term die wij gebruiken. Hoe maak je bewegende benen abstract? Hoe teken je dat? Nou, alle dansers hebben dat gedaan en dan zie je daar wel een lijn in. Of andere principes als adem. Hoe teken je adem? Mm-hmm. Nou ja. Dus dat was het eerste onderzoek. Met die informatie hebben we een kort essay geschreven. En toen zijn we gaan verder onderzoeken. Dus hoe kunnen we tools ontwikkelen die dat abstract denkvermogen ondersteunen, maar ook de ontwikkeling van de danser in het zien, reflecteren, feedback geven, professionaliseren dus, en dan weer toepassen.
Zoals een groeikaart die ik zag.
Ja, een groeikaart, ja.
Maar die laten we dan zien als we dit publiceren natuurlijk.
Oh, leuk.
Dat beeld van die groeikaart, want dat fascineerde mij.
Ja, je hebt dan de grote groeikaart gezien.
Ja?
Ja, ja, die zijn inmiddels alweer dus anders.
Ja.
Omdat we erachter kwamen dat op de groeikaart dus een soort van grafieken staan met een begin en einde. En we wilden eigenlijk iets hebben wat ook circulair was. Omdat je dus begin en einde kwamen we achter. Oh ja, dan als je dit tegen jezelf zegt, ik doe het al heel goed, dan kleur je hem helemaal in.
Ja.
Dus dan is je reflectie ook... Nou, bij sommige dansers was die reflectie dan... Die dachten ook, ik moet hem gewoon altijd helemaal goed helemaal vol inkleuren. Dan zit ik altijd goed.
Ja. Ja.
Maar dat was ook wel een heel mooi moment. Want hadden de designers heel groot uitgeprint. Een soort van, wat is dat?
Ja, bijna levensgroot.
Ja, met het doel ook van, je kan er echt op zitten en inkruipen. En we hadden toen ook een hele workshop gehad met kies je eigen marker. Dus wat voor marker past bij jou? Ik wist ook niet eens dat er zoveel markers bestonden. Dus dat was al heel erg leuk. En welke kleur past bij jou? Dus daar zit ook weer die eigen keuze in. Van wat ben jij voor een danser? En wat maakt jou anders van anderen? Of... Ja. Dat was
maar de weg naar dat abstracte denken is dus via tekenen?
Ja, tekenen en visualiseren. Ja. En ook het gesprek erover.
Dat is tekenen eigenlijk ook, hè?
Ja.
Het is ook een gesprek.
Ja, klopt. Nou, het is ook vooral dat ik merkte... misschien heb je het net ook wel gezien in de studio... maar dat je soms door als je dingen vraagt... dat er heel vaak een antwoord komt waarvan je denkt... is het nu omdat ze het zelf echt zo vinden... of is het omdat ze denken dat ze het moeten zeggen? En we merkten dat door we juist in gesprek gingen over de tekening... of een bepaald soort vraag gingen stellen... dat er... meer naar boven kwam dan voorheen. Mm. Dus het bracht ook weer een kader, kleiner kader, om weer in te verdiepen en te graven. Je kan het even niet anders uitleggen, maar het is een soort... Mm-hmm. Ja.
Ja, maar ik denk meteen, goh, dit zou goud zijn ook voor klaslokalen. Waarin
zeker.
Leerlingen heel goed zijn in inschatten wat de docent wil horen.
Ja.
Dat is een hele mooie manier om in gesprek te gaan en met die abstractere laag bezig te zijn. Ja.
Ja, want Marco, toch om een beetje de cirkel een beetje rond te maken. Jij bent 10 jaar heb je in die klasse gewerkt. Je hebt nu geluisterd, hè, en je hebt gezien en gekeken. Als je dat nou inderdaad naar die klasse en naar jouw leraarschap en naar wat daar gebeurt vertaalt. Het is een beetje een rot woord hoor, vind ik, vertalen in die zin. Maar waar gloeit het op, zeg maar? Waar merk je van, hier kan zoveel mee met dit soort...
Nou, ik denk dit gegeven van dat je van taal naar iets abstracts gaat. Ik gaf een taal, hè, als vak, dan ben je natuurlijk veel met taal bezig. Maar ik denk wel dat... Nou, als ik dit nu in mijn toolkit had zitten, was ik denk ik ook meer met die abstracte laag aan de slag geweest. En daardoor ook dichter bij die studenten gekomen.
Ja.
Dat lukt met taal niet altijd. Hè? Wat jij net ook aangeeft, ze weten heel goed welk antwoord je wil horen. En vooral dat stukje reflectie daarin ook. Dat... mijn hoofd gaat nu allerlei situaties voorbij halen waarin ik dit had kunnen inzetten.
Maar het is ook van taal naar abstract, van abstract naar taal. En dat is een soort pendel, toch, eigenlijk, wat je tenminste...
Nou ja, het is dat circulaire proces, denk ik, wat je in gang zet. En dat ben ik in mijn tijd af en toe goed in geslaagd en af en toe ook niet, weet je wel. Dan denk ik, dit was wel een mooie houvast geweest.
Ja, en waardoor je ook zelf steeds mee blijft doen. Omdat je
ook
in cirkels... er wordt eigenlijk steeds een beroep gedaan op wat er in jouw leven dan weer. Of het aan woorden zijn of in andere abstracties, beweging. Of... Tenminste, dat hoor ik.
Ja, en je gaat vragen stellen die niet per se alleen met het technische gedeelte van dat wat je probeert, dat ze wat je ze probeert te leren.
Ja.
Dat gaat in het MBO heel vaak over het technische gedeelte.
Dus het heeft betekenis gelijk.
Ja, dit stelt andere
vragen. Je zit er gelijk veel meer aan vast als leerling, leraar ook.
Ja.
Mooi. Naomi.
Ja, wat mij spreekt is de interdisciplinair werk. Dus met de tekenen, design, maar ook dans, maar ook taal.
Nee.
Met al die dingen, door met al deze disciplines te werken, dan ben je ook meer inclusief. Dan heb je meer mogelijkheden voor expressie, voor... dieper in te gaan, in gesprek voor, als mensen niet zo goed met taal zijn, maar misschien zijn ze beter met hun lichaam of met tekenen of zo. Ja, dat vind ik ook heel belangrijk in mijn werken.
Ja.
Mm.
En Joop, hoe kijk jij nou, als je dit allemaal zo, dit gesprek hebt gevoerd, wat blijft dan hangen?
Nou, er blijft sowieso heel veel hangen. Nee, maar ik vind inderdaad dat wat Naomi zegt over die interdisciplinariteit.
Mm-hmm.
En misschien wel domeinoverstijgend. Ik denk als we het hebben over onderwijs en verder komen als maatschappij, dan misschien is dat wel de weg.
Mm-hmm.
En ook in het onderwijs.
Mm-hmm.
Want dan gaat het elkaar ook verrijken en dan gaan we stappen kunnen zetten. En dan gaan er ook gewoon mensen die niet mee kunnen in het reguliere systeem wel mee kunnen gaan. En het is natuurlijk allemaal maatwerk, dat weet ik ook wel. Weet je, dat is niet vanzelfsprekend, maar ja, ik denk wel dat we veel meer interdisciplinair bezig zouden kunnen zijn.
Ja. Ik lees het hier eigenlijk, niet toevallig denk ik. Maar
ja, nee, het zit ook wel in ons werk.
Ja, je werk geeft inzicht in sociaal-politieke uitdagingen, multimediaal, waardoor het verschillende doelgroepen aanspreekt. Maar dan komt die, waar vraagstukken in elkaar versmelten en theatrale vormen niet te framen vallen. Voel je het meest thuis. En op die manier daag je bezoekers uit om over hun opvattingen en ideeën na te denken. En neem je ze mee in een zoektocht waarin de ruimte van een nieuwe betekenis wordt voorzien. Nou,
Kijk.
Het is er allemaal al.
Zo. Nou ja. Ja, het is wel heel mooi opgeschreven. Maar...
Heb je het zelf opgeschreven? Of
ik weet het niet meer. Eigenlijk soms als ik dingen teruglees, dan denk ik, heb ik dit zelf geschreven? Wat knap van mezelf, denk ik dan.
Ja. Dat heb ik ook wel eens.
Ja, toch? Ja, ja, ja. Dus ook heb ik, ook met dat boek denk ik, heb ik dat echt zelf gedaan? Wow.
Ja. Want wij gaan zo meteen nog even dat boek. Tenminste, er komen mensen hier naartoe ook.
Ja, er komen mensen hier naartoe. De designers zijn er.
Wat leuk.
Ja.
En nou ja, dank voor dit moment. Maar
jullie ook bedankt.
Ik ben natuurlijk nog nieuwsgierig geraakt naar waar het uiteindelijk naartoe gaat. Maar fijn dat we hier al te gast mochten zijn.
Ja, leuk.
Dus, namens Marco en Noemi en mezelf. Dankjewel.
Je luisterde naar een NIVOS-podcast. Stichting NIVOS sterkt leraren, schoolleiders en andere betrokkenen in de uitvoering van een pedagogische opdracht. Abonneer je gerust op dit kanaal en kijk voor meer pedagogische praktijkverhalen ook eens op NIVOS.nl.